Ja, in de wijk Schenkel loop ik hier met Jacques Lems. En Jacques Lems is wijkagent in Capelle. En ja, die zat 25 jaar bij de politie op 1 oktober. Gefeliciteerd, Jacques. Hoe ben je bij die politie gekomen, is eigenlijk de meest gebruikelijke eerste vraag in zoiets.
Ja, nou, ik werkte nog bij een grootkeukenbedrijf, een apparatuur voor grootkeukens, een sterilisatieapparatuur. En daar zat ik op de tekenkamer, elektrotechnisch tekenaar. En ja, waar ik een beetje tegenaan liep, is dat ik eigenlijk hele dagen binnen zat. En dat was niks voor mij. Dus als er een pak melk gehaald kon worden, dan ging ik het pak melk halen, zeg maar. Want ik wilde ook wel eens even lekker buiten zijn. En dat bleef altijd een beetje hangen. Te veel binnen. En nog niet echt het werk waar ik mijn thuis in voelde. Wel met MTS elektronica. Dus je zou denken van ja, dan ga je toch daar wat je werk in zoeken. Maar het was niet wat ik leuk vond om te doen. Eigenlijk nog verder terug. Ik wilde altijd machinist bij de spoorwegen worden. Maar ja, ik was enorm gek van treinen en van dat soort zaken allemaal. Maar dat is er ook nooit van gekomen. En toen had ik bij de hardloopvereniging PAC in het Kralingse Bos, had ik een collega, of althans nu een collega. En die vroeg mij van, joh, is de politie niets voor jou? En ik heb toen gesolliciteerd. Ik had daarvoor 2-3 jaar eerder ook al eens gesolliciteerd bij de politie. En het zat altijd nog wel in mijn hoofd om dat toch nog eens te gaan doen. Nou, en die heeft aan mij gevraagd van, joh, solliciteer nog eens bij de politie in Capelle aan de IJssel. En dat heb ik gedaan. En ja, eigenlijk rolde ik zo door de selectie heen. En van het een kwam het andere. En zo zat ik per 1 oktober 1989 in de opleiding voor de gemeentepolitie Capelle aan de IJssel toen nog.
Laten we eens een stukje teruggaan. Je zegt dan, ging ik even solliciteren bij de politie in Capelle aan de IJssel. Maar wat had je met Capelle op dat moment?
Ik was net getrouwd. 8 september 1989 ben ik getrouwd. En we zijn toen ook vlak daarvoor nog in Capelle aan de IJssel gaan wonen, in Schollevaar. En dat is eigenlijk het enige wat ik op dat moment met Capelle aan de IJssel had.
Maar jouw vrouw die kwam uit Capelle?
Ja, mijn vrouw die woonde in Capelle aan de IJssel, ook in Schollevaar. En ik heb haar leren kennen op een brescursus van Leo Snijders. Die organiseerde toen een brescursus, buurt- en recreatie.
Dat is onze Leo Snijders uit Capelle?
Dat is onze Leo Snijders uit Capelle aan de IJssel van de Capelse Kermis en de Koninginnedag. En die organiseerde toen buurt- en recreatiesportleiderscursussen. En zo hebben wij elkaar ontmoet. En dat was al 2 jaar daarvoor, in 1987. En nou ja, wij zijn 8 september 1989 getrouwd. En ja, 1 oktober ben ik dan de opleiding ingegaan.
Dus dat ging waarschijnlijk wel goed?
Dat ging wel goed, ja, weet je. Dan kan dat nog, zeggen eigenlijk. En dat was ook een bewuste keuze om dat zo kort erna te doen. Dat je eigenlijk zegt van ja, je bent pas bij elkaar. En we hadden toch ook nog zoiets van, nou, je kunt beter nu de opleiding ingaan en daarna kinderen nemen. Dat is toen ook gebeurd. Of kinderen krijgen. En dus hebben we eigenlijk 2 jaar die opleiding gedaan. En daarna hier in Capelle aan de IJssel politieagent geworden.
En dat is dus een behoorlijke tijd geleden. Nou kennen we je over het algemeen vanuit Schenkel. Hoe is dat zo gekomen dat je in Schenkel terecht kwam?
Ja. Nou, we hadden toen natuurlijk een aantal wijken, een aantal bekende wijkagenten. Ik noem een aantal. Johan Sprong, Jan Huijer. In Schollevaar hadden we Rob Anker. En nog een aantal bekende wijkagenten. En wat ik vond, ik zat toen bij de surveillancedienst, zoals het noemt. Je reed meldingen en maar wat je daarin merkte is dat je eigenlijk nooit je verhaal helemaal af kon maken. Je kon nooit een probleem helemaal structureel oplossen van begin tot het eind. Nou, het mooie daarvan is eigenlijk dat je dat als wijkagent, zag ik, dat die dat wel konden. Die konden echt wat dieper ingaan op een probleem. Die konden echt bezig zijn met de problemen die in de wijk leefden. En ook daar daadwerkelijk voeten en handen en voeten aan geven. En zorgen dat zo'n probleem echt werd opgelost. Dus niet alleen een pleister plakken, wat we wel eens zeggen bij de directe hulpverlening. Maar nu ook gewoon echt wat dieper op de problemen ingaan. Meedenken met de bewoners in zo'n wijk. En kijken of je daar wat in kon betekenen.
Toen was je natuurlijk nog een stuk jonger. Dat is een hele tijd terug. Hoe ging het dan? Wat voor problemen waren er?
Ja, ook het leren wijkagent zijn is echt een iets van met vallen en opstaan. Het is niet zo dat je dat vandaag of morgen leert. Ik heb natuurlijk fantastische voorgangers gehad waarin ik zeg, een Rob Anker, een hoop van geleerd en een Jan Huijer en een Johan Sprong. Die werkten al jaren als wijkagent en daar keek je het gewoon vanaf. En dan ging je mee en dan ging je de wijk in en dan luister je naar hun gespreksvaardigheden. En hun waren ook nog echte hulpverleners bij de politie. En zo ben ik er ook ingerold. En het belangrijkste was altijd, zeg ik altijd maar, als je maar eerlijk bent in wat je vertelt en wat je gaat doen. Dat is een van de basis van de wijkagenten. Op het moment dat je mensen in de maling gaat nemen of mensen niet de waarheid vertelt, dan ben je heel gauw uitgeschoten als wijkagent. Want dan vertrouwt men je niet meer en dan komt men niet meer naar je toe.
Dat vertrouwen bouw je op en dat krijg je op een gegeven moment. Nu een hele tijd verder ben je eigenlijk gewoon voor de politie het gezicht in Schenkel.
Ja, maar er is er natuurlijk ook binnen de politie en binnen het werken van de politie en een werk als wijkagent is er wel een heleboel veranderd. Vroeger was die wijkagent was echt een soort van maatschappelijk werker, zeg ik wel eens. En met name na de regiovorming in 2002, dat het buurtagenten werden, is daar wel heel veel in veranderd. Veel meer terug naar de daadwerkelijke politietaak. Dus dat zeg ik ook wel een heel klein beetje boeven vangen. En veel minder de taak van die sociaal werker zijn in de wijk. En waarom is daarvoor gekozen? Men vond bij de politie dat er te veel dat soort werk werd gedaan. Terwijl er een heleboel andere zorginstanties waren die eigenlijk dat werk moesten doen. Wij namen als politie veel te veel onze schouders, te veel op onze schouders om met name in die zorgtaken te doen. Daar hebben we veel meer moeten leren als politie om te zeggen van hé, daar hebben we zorgorganisaties voor die dat soort zorgtaken op moeten pakken. En is het als wijkagent veel meer een signalerende en adviserende en verwijzende functie geworden naar die zorginstanties. Nou, en dat is met name een enorme overgang geweest zo rond 2002. Waarin de politie een stap heeft gemaakt en gezegd van wij gaan veel meer naar die politietaken toe. En dat je ook als wijkagent, tuurlijk behoud je die zorgtaken nog wel, maar veel meer als een verwijzende, adviserende persoon binnen je wijk. Je signaleert iets, je ziet iets, daar moet iets mee gebeuren, daar moet echt iets mee gebeuren. Maar hetgeen dat jij vroeger aan de slag ging om te kijken, gesprekken je hield van hoe gaat het nou met je, hoe is het nou met je, wat doe je nou? Nee, dat soort taken en het echt zorgen en echt hulp verlenen, die is teruggegaan naar die zorginstanties. Dat vind ik op zich wel een hele goede ontwikkeling, want die zijn ervoor geschoold. Die moeten dat werk met name doen. En wij moeten ervoor zorgen dat wij dat goed signaleren, goed die blik houden van wat gebeurt er in je wijk. Maar dan vervolgens de juiste mensen op de juiste plek krijgen om die zorg te verlenen.
Ja, dus je bent meer iemand die dan een ander opbelt en zegt, joh, kijk hier eens naar.
Precies. Zorgen dat je goed je netwerk op orde hebt. Dus alle weet wie waarvoor nodig is. En wie wat in welke situatie kan betekenen. Dat is ontzettend belangrijk binnen je netwerk of als wijkagent. Het netwerken is een veel belangrijke taak geworden als politieagent. Je moet het samen met partners doen. En we hebben binnen de politie daar een hele mooie naam voor. Gemeenschappelijke veiligheidszorg. Je bent niet alleen meer belangrijk in die veiligheidsketen, maar er zijn er veel meer belangrijk geworden. En dan noem ik een bouwman, een BAVO, een Zellingen, een Vierstroom, een maatschappelijk werk, de buurtkracht, jongerenwerk. En uiteraard natuurlijk niet te vergeten de gemeente als hele belangrijke partner om je werk als wijkagent goed te kunnen doen.
Neem eens even pak weg, 15 jaar geleden. Kapelle aan de IJssel. Wat was toen het boevenvanger? Wat gebeurde er toen?
Wat je toen met name zag, is dat er heel veel nadruk lag op verkeer bijvoorbeeld, hè, op het alcoholgebeuren. En laten we zeggen, zeker niet onbelangrijk, maar je was toch veel meer bezig met verkeerszaken. Het schrijven van bekeuringen was toen natuurlijk nog heel erg. Hè. Je moest de bonnenquota halen. En wat je nu ziet, wat veranderd is bij de politie, is dat veel meer die donkere dagen belangrijk zijn geworden. Hè? De dingen waarvan de burger echt zegt van ja, dat vinden we toch ook wel heel erg belangrijk. Woningen braken, straatroven, overvallen. Dus echt de prioriteit leggen daar waar wij denken dat of waar wij vinden dat de burger dat ook belangrijk vindt. En tuurlijk hou je nog wel je overlast. Zaken zoals hondenpoep en verkeerd parkeren en verkeer. Maar je ziet daarin dat met name bijvoorbeeld handhaving van de gemeente Kapelle aan de IJssel daar ook een belangrijke taak in heeft gekregen. Om ook dat soort zaken, die kleine dingen die mensen ook heel erg vervelend vinden, ook op te kunnen pakken. Wij als politie zijn ons veel meer gaan richten op die echte criminaliteit, het echte boevenvangen.
En daarin... Hoe is dat dan, Sjaak, in 2014 in de wijk Schenkel?
Nou, wat je daar met name in ziet, is dat die wijkagent daar natuurlijk nog een veel centralere taak in krijgt. Ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt binnen Schenkel. Als eerste verantwoordelijk, ook als eerste aanspreekpunt. En ik zeg altijd maar zo, op het moment dat mijn chef vragen krijgt over wat er iets gebeurt, moet ik het antwoord al klaar hebben, moet ik eigenlijk al weten wat hij gaat vragen. Het mag eigenlijk niet zo zijn dat ik verrast word door mijn chef met een bepaalde vraag. ik moet het gewoon weten. En dat is het mooie aan de taak. Dus zorgen dat je altijd op de hoogte bent wat er gebeurt. En
wat zijn de problemen in Schenkel momenteel?
De problemen in Schenkel blijven natuurlijk toch ook wel een heel klein beetje die woningen braken. En dan met name in de Bloemenbuurt. Al moeten we eerlijk zeggen dat we sinds juni geen woningen in Braken meer hebben gehad. En dan klop ik even hard af op Eikenhout. Want ik hoop echt niet dat ze terugkomen met de donkere dagen weer. Maar daar gaan we juist met die burgers. En daar zijn die burgers ook weer zo belangrijk. Dat is wat je ziet veranderen. Veel meer contact met de burger. Veel meer transparantie als politieagent en als politieorganisatie om te laten zien waar je mee bezig bent, om te laten zien wat je doet. En veel van die voorbeelden zijn is de nieuwsbrief die ik verstuur naar bewoners om aan te geven van bewoners, ik heb nu bijvoorbeeld in mei, juni had ik echt een probleem met woninginbraken. En wat zie je dan? We gaan er met z'n allen tegenaan. Niet alleen de politie, maar ook die burger die gaat melden, ook die burger die gaat kijken. Buurtpreventie die in de wijk Schenkel natuurlijk rondloopt en gaat extra gaat toezicht gaat houden. En zo moet je dat met z'n allen doen. En wat zie je dan? Dat binnen de kortste keren het aantal woninginbraken weer op nul staat. En dat is waar we het met z'n allen voor doen. Juist, dat is denk ik veranderd. Dus veel meer...
Kan je het een beetje interactie noemen? Want de burger, je hoort dat in Capelle op allerlei manieren. Dat de meldingen van burgers aan instanties zoals handhaving of de politie... Leiden tot heel veel vermindering van. Is dat zo?
Tuurlijk is dat zo. De bewustwording dat je bijvoorbeeld al 112 mag bellen als je iets verdacht ziet. Vroeger dachten de mensen dat je alleen 112 mocht bellen als er iemand plat op de grond lag, niet meer ademde en dat er dringend noodzakelijk assistentie nodig was. Dat is niet meer zo. Op het moment nou dat je verdachte dingen ziet waarvan je denkt van hier gaan mijn nekharen van overeind, hier klopt iets niet, hier is iemand bezig misschien wel met inbreken. Bel 112, twijfel daar niet over. Wij komen liever 10 keer voor niets dan 1 keer te laat, zeggen we wel tegenwoordig. En dat is echt wel een verandering die we proberen teweeg te brengen. Door te zorgen dat die mensen bewust te maken van als ze iets verdacht zien, bel gewoon. Nou, en dat hebben we met name toen ook in Schenkel gezien. Dat een groot aantal mensen is gaan bellen op het moment dat ze wat verdacht zagen. En daar hebben we dus echt wel effectief op in kunnen grijpen. Door een aantal personen gewoon uit de anonimiteit te halen. En te zorgen van, hé vriend, jij hoort hier niet thuis in de wijk. Wegwezen en we hebben geen zin in woninginbraken of andere narigheid.
Dan staan we hier tegenover de Jumbo. Zo'n beetje het ontmoetingsplek in Schenkel heb ik het idee wel eens. Behalve dan misschien de Bermweg. Maar daar omheen gebeurt ook wel het een en ander. Hè?
Tuurlijk, het is een gecompliceerde buurt, zeg ik. Hè? Dan praten we echt met name over de Flora-buurt. En ja, het is een buurt waar heel veel gebeurt. En wat het werk waarschijnlijk ook zo ontzettend mooi maakt. Want als je Schenkel gaat kijken, hebben we 3 verschillende buurten. Je praat over de Molenbuurt met wat duurdere koopwoningen. Je praat over de Florabuurt met de sociale woningbouw. En je praat over de Bloemenbuurt, het oudere buurtje waar nog veel van oudsher Schenkel uitwoont. En natuurlijk uiteraard de Akkerwin, de Bermweg en Schravenweg niet te vergeten die bij mijn wijk voort. En de Ringvaartpark. Maar dat maakt het wel heel erg mooi en afwisselend. En eigenlijk komt hier alles bij de Jumbo, komt dan alles samen. En zie je dat het gewoon met elkaar om kan gaan en met elkaar kan werken en met elkaar kan leven. En dat is het mooie van deze wijk.
Ja, het is jammer dat we geen tv hebben. Want je staat het hele interview al met behoorlijk wat passie, met handgebaren te vertellen. Er lopen ook mensen rond die je herkennen hier. Dus wat dat betreft... Is het allemaal wel goed in orde? Dan word je 's morgens wakker en dan zeg je, nou ja, weer Schenkel. Wat is je doel dan van zo'n dag?
Ik zeg nooit weer Schenkel, want dan zou betekenen dat ik het al niet meer naar mijn zin heb. En ik heb voor mezelf voorgenomen dat als ik het niet meer naar mijn zin zou hebben in de functie die ik zou hebben, dan ga ik wat anders bedenken. Dan moet ik wat anders gaan doen. En het leuke is dat ik binnen deze functie steeds ook andere dingen erbij kan bedenken, andere dingen erbij kan doen die een extra dimensie, een extra inhoud geven en die ook extra waardevol kunnen zijn voor Schenkel. En daar benoem ik bijvoorbeeld mee het inzetten van buurtpreventie. Dat is echt zo'n project waarvan ik zeg van nou, dat is nou echt iets wat een meerwaarde is voor Schenkel en wat waarvan ik denk dat zelfs heel Capelle daar met de kennis die ze nu hebben in Schenkel profijt van kunnen hebben, omdat ook in andere buurten uiteen kunnen gaan zetten. Het werkt gewoon goed, de mensen zijn enthousiast en ik heb het afgelopen gisteravond nog op het wijkoverlegplatform gezegd. Het is iets waaraan je, als je naar de objectieve cijfers kijkt binnen Schenkel, weet ik zeker dat buurtpreventie bijdraagt aan de veiligheid, de objectieve, maar ook subjectieve veiligheid in Schenkel.
Dan is het wel heel goed wat ze doen. Jullie ondersteunen dat ook. Daar constateer je waarschijnlijk ook een heleboel, hè? Buurtpreventie. De zaken met jongeren, om dat maar even aan te geven, die zijn sterk verminderd. Problemen, ellende, rotzooi uithalen, rottigheid uithalen.
Ja, of het sterk verminderd is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er is wel aandacht voor. En ook aandacht vanuit de gemeente voor. Dat we zien dat we best wel een groep jongeren hebben waar problemen zitten. En echt niet alleen maar problemen van criminaliteit. Maar ook jongeren die het moeilijk hebben. Jongeren die het lastig hebben. Jongeren die misschien geen scholing hebben, maar wel verder willen. Weg willen uit misschien wel de criminaliteit waar ze misschien ingezeten hebben. En daar moet je met elkaar mee aan de slag. Vandaar dat dat netwerk ook zo belangrijk is. Vandaar dat ik ook zo blij ben met een goede jongerenwerker die we nu in Schenkel hebben. Die er echt tegenaan gaat. Die echt met die jongeren aan de slag gaat. En waar ik eigenlijk gewoon hartstikke trots op ben dat ze er is.
Want je kan eigenlijk die mensen gewoon enthousiasmeren om iets anders in het leven te staan.
Nou, maar dat is de bedoeling, dat je dat met z'n allen doet. En dat je eigenlijk gaat kijken van wat heb jij nou nodig om te zorgen dat je uit de criminaliteit bent. Dat je geen overlast meer veroorzaakt in de wijk. En dat je een toekomst gaat krijgen.
Maar dat moet jij dus, Jacques Lens, door anderen laten doen. Hè? Want je zei aan het begin van het gesprek, daar zijn we niet meer voor. Hè? Die zorgtaak. Nee. Dus dat doe je gewoon binnen je netwerk.
Maar goed, we moeten natuurlijk wel.
Je signaleert het wel.
Die signalerende functie.
En vanuit jouw functie, vanuit jouw ervaring, geef jij toch ook wel een beetje zo advies hier en daar.
Uiteraard. En dat is het punt. Ik zie dus dat het niet goed gaat met de jongeren. En vervolgens kan ik juist in zo'n overleg aangeven van, hey, hier zou je wat aan moeten doen. En hier kun je wat aan doen. En dat hoeft maar heel simpel te zijn door een jongere die hier opgevangen wordt bij het pleintje bijvoorbeeld. En dat hij aan de slag gaat en dat hij misschien een cursus krijgt. Of dat hij wat te doen krijgt. Of dat ze een voetbaltoernooitje met z'n allen organiseren. Waardoor ze van de straat af zijn en ergens anders geen rotzooi veroorzaken. Dat kan al lang enorm genoeg zijn. Er zijn twee jongens die hier fantastisch werk doen met een grote groep jongeren. Van 6 tot 12 jaar. Michael Bloemrijk en meneer Hooy. En die doen dat elke woensdagmiddag zijn ze met 40 tot 80 jongeren bezig. Nou, dat is fantastisch. Dat soort projecten, dat moet blijven ondersteund worden. En daardoor zorg je weer voor dat stukje subjectieve veiligheid. Jongeren hangen niet op straat, maar zijn daadwerkelijk bezig.
Het is vrijdagmiddag 3 oktober. Het is een totaal volledige blauwe lucht. Dus alles in Schenkel hier ziet er zonnig uit. Hoe mooi is Schenkel als wijk?
Ja, Schenkel, wat ik al zeg, de variëteit die je hebt van alles wat er speelt, alles wat er leeft. Er is alles op een heel klein gebied. En dat maakt het werk in Schenkel zo ontzettend mooi. En niet alleen het werk maakt het mooi, maar alles wat er speelt en alles wat er leeft maakt het gewoon heel erg mooi. Het is bruisend, het leeft, het is niet doods. En dat kan ik me nog heel goed herinneren van die 18 jaar geleden of 17 jaar geleden dat ik hier wijkagent werd. Toen zeiden ze, wat ga jij in Schenkel doen? Er gebeurt niets. En als je nu kijkt, er gebeurt van alles. En er gebeuren mooie dingen en er gebeuren wel eens vervelende dingen. Tuurlijk, want het is gewoon een wijk waar mensen wonen. Maar juist daarmee bezig zijn om te zorgen dat iedereen toch dat veilige gevoel hebt. En ik kan niet iedereen dat veilige gevoel geven, dat weet ik ook wel. Maar je streeft er wel naar. Je bent er wel constant mee bezig.
Is het lekker rustig op dit moment in Schenkel voor jullie?
Ik ben daar altijd zo voorzichtig mee met lekker rustig. Want
Je bent achter de schermen met dingen bezig altijd?
Ik ben altijd bezig om te zorgen dat het rustig lijkt of blijft. Maar je kan nooit zeggen dat het rustig is. Want dan word je morgen weer achterhaald door de actualiteit. En dat is het gevaar. En dat ga ik dus niet meer zeggen dat het rustig is.
Dat is een beetje rechercheren eigenlijk?
Nou ja, er is altijd werk. Er speelt altijd wel iets. Er zijn altijd wel problemen. Er gebeuren altijd, als we naar de Jumbo kijken, altijd wel een winkeldiefstal waar je achteraan moet. Of er wordt een fiets gestolen. Of erger. Maar dat zijn juist de dingen waar je moet proberen om dat inzicht in te houden. Weten wie er woont in je wijk. Weten wat er speelt in je wijk. En te kijken of je, als er dan wat gebeurt, of je erachter kan komen wie het geweest is. Dus kennen en gekend worden is zo ontzettend belangrijk als wijkagent.
Als ze nou op het hoofdbureau, voor zover dat nog zo heet, zeggen, joh Lems, wordt het niet eens tijd na die 25 jaar om bijvoorbeeld in Oostgaarde of zo te gaan werken?
Ja goed, in die afgelopen 18 jaar of 17 jaar is er best wel eens over nagedacht, ook door mij, om eens te kijken naar een andere wijk. Alleen dat is er eigenlijk nooit van gekomen en als ik nu moet terugkijken, ben ik daar eigenlijk wel heel erg blij om. Want het kennen en gekend worden is er nog steeds. En ik heb, wat ik eigenlijk net al zei, op het moment dat er een dag komt dat ik het niet meer leuk vind, dan ga ik wat anders doen. Maar ik zie die dag voorlopig nog niet verschijnen.
En dan weten ze je wel te vinden ook.
En dan weten ze ook wel wat te vinden. Maar dan weet ik zelf ook wel wat ik wil, denk ik.
25 jaar Jacques Lems. Kan je het in één woord... Ik bedoel, ja, 25 jaar Jacques Lems, dat is het natuurlijk niet. Want je bent een paar jaar ouder dan 25. Maar 25 jaar bij de politie. Hoe kan je dat heel kort samenvatten?
Ja, ik heb het eigenlijk al via Twitter gezegd. Ik ben nog steeds trots op deze mooie baan.
Mooie afsluiting, Jacques. Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.